Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst met als thema Uit grondeloze diepte put God licht. Mijn naam is Johan van der Wiel, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk. Met vragen en opmerkingen bent u van harte welkom. De kinderen van kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de groepen van 1 tot en met 6 van de basisschool. Ook de kinderen van tienergroep 1, groep 7 en 8, komen bij elkaar. We zingen nu Psalm 118, vers 1 en 8. Na een moment van stilte, votum en groet zingen we gezang 182, vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Wij worden stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die door zijn alles overwinnende macht hemel en aarde geschapen heeft. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus. Kinderen, jullie merken al aan de liedjes die we zingen dat we het in deze weken heel veel hebben over dat onze Heer Jezus is gekruisigd en heel veel moest lijden en dat het daarna Paas is geworden. Nou, dat gaan we volgende week vieren en dan zal je merken hoe vrolijk het weer in de kerk wordt. Nu gaat Desiree jullie vertellen over oren, kinderen. Desiree is al in aantocht. En dan horen jullie het verhaal. En als Desiree klaar is, gaan we ook weer zo'n liedje zingen. Hij kwam bij ons heel gewoon. Desiree, je staat nog helemaal in je eentje. Ik ga nou gauw daar zitten en dan hoop ik dat je gezelschap krijgt.
Ik denk het ook. En je ziet het al. Ik heb platen erbij. En dan is het denk ik handig dat jullie misschien hier op de stoelen. Want anders kunnen jullie het denk ik niet goed zien. Kijk maar eens even of we hier allemaal kunnen gaan zitten. Hè? Dan kan je naar de platen kijken. En niet alleen naar mij. Hier is nog een stoel. Kunnen jullie samen op een stoel? Oh, kijk. Er komt nog iemand aan. Ja, de dominee zei het al. Ik ga het hebben over het paasverhaal. En ik wil het hebben over een tegenstelling. Aan de ene kant gejuich, geschreeuw, herrie. En aan de andere kant stil. Het is Palmzondag, net als vandaag. Kijk maar, discipelen hebben ezel voor Jezus gehaald. En Jezus rijdt erop naar Jeruzalem. En de mensen leggen hun mantels op de grond en ze plukken takken. En ze roepen, Hosanna, Hosanna, leve de zoon van David, leve de man die God gestuurd heeft. Hosanna, Hosanna. En iedereen is blij, een feestelijke herrie. En dan, een paar dagen later, Jezus is samen met zijn vrienden gegeten. En hij is naar de tuin gegaan, Gethsemane. En daar, een hoop gestamp en herrie en wapengekletter. Judas komt eraan, met soldaten en mannen. En Judas weet wie Jezus is. Hij geeft hem een kus. En de soldaten pakken Jezus vast. Een hoop gedoe eromheen, een herrie van je welste. En in optocht gaat het naar Caiaphas, de hoge priester. En dan is het alweer morgen, weer een dag later. Want bij Caiaphas, de hoge priester, daar hebben de priesters geconstateerd. Jezus zegt, ik ben de zoon van God. En als je dat zegt, nou, dan verdien je de dood. Ze gaan met Jezus naar Pilatus toe. Het is ook paasfeest. En Pilatus denkt van, wat moet ik met Jezus? Die wil ik helemaal niet vrijlaten. Maar ja, al die mensen eromheen die zoveel herrie maken. Weet je wat? Ik haal iemand uit de gevangenis. En Barabbas wordt gehaald. En aan de andere kant staat Jezus. En Pilatus vraagt, wie moet ik vrijlaten? En iedereen die schreeuwt, laat Barabbas vrij, laat Barabbas vrij. En die mag uit de gevangenis. En Pilatus vraagt dan, en Jezus, wat moet ik met Jezus doen? En de priesters en de schriftgeleerden jutten de mensen op. En ze roepen, kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. Het is een hels lawaai, kruisig hem, kruisig hem. Soldaten maken een kruis. Jezus moet het kruis zelf dragen. En al die mensen die hebben staan schreeuwen, lopen erachteraan en ze stoten elkaar aan. Kom, kom, ga mee, wat gaat er gebeuren, wat gaat er gebeuren? Het is 9:00 in de morgen. Jezus hangt aan het kruis. Onder het kruis zitten de soldaten. Ze dobbelen en ze schreeuwen naar hem. Hé, kom van dat kruis af. Anderen heb je gered. Red nu jezelf. En de mensen eromheen die maken grapjes en ze lachen en ze stoten elkaar. De zon gaat steeds harder schijnen. Eerst was het 9:00, maar ja, dan wordt het warmer, hè? 12:00. De zon staat helemaal boven. Het is heet. Maar wat is dat? Opeens. Opeens is het pikdonker. De mensen die staan te schreeuwen en te schelden, die zien niks meer. Ze stoppen met praten. Het is stil. 1:00 gaat voorbij. 2:00 gaan voorbij. 3:00 gaan voorbij. En dan in de stilte. Mijn God! Mijn God! Waarom hebt u me alleen gelaten? Schreeuwt Jezus. De mensen schrikken wakker. Dan nog een luide schreeuw. En Jezus sterft. Dan wordt het weer licht. Jozef van Arimathea mag van Pilatus het lichaam van Jezus meenemen. Ze hebben niet veel tijd. Ze wikkelen er gouddoeken omheen. En ze dragen het naar een nieuw graf in de rots. Als Jezus in het graf ligt, rollen ze er een zware steen voor. Ze zijn heel verdrietig en stil. Want nu is alles voorbij. Daar gaan we van zingen.
Laten wij nu bidden. Heere God, wij bidden u voor de kinderen die met dit vreemde, indringende, zware verhaal nu worden geconfronteerd. En wij vragen u dat zij er wat van zullen begrijpen en dat zij het zullen ervaren als de opmaat naar Pasen, naar blijdschap en dat ze zo klein en jong als ze zijn toch ook al de verbazing en de verwondering gaan ervaren. Wilt u ze daar in hun zaaltje een fijn uur geven? En ons precies hetzelfde geven. Wilt u ons helpen om ons nu voluit te richten op Christus Jezus en de weg die Hij gegaan is. Zodat wij als vanzelf minder met onszelf bezig zijn. En dan onszelf weer terugvinden bij Hem. Onze Redder. En wij bidden u vooral ook dat u in dit woord dat zoveel duisternis met zich meebrengt, dat wij daarin het stralende licht gaan zien van uw overwinning, uw liefde voor ons, uw beleid dat hoog uitgaat boven al het sombere en trieste en uitzichtloze dat om ons heen is en dat wij soms ook in onze eigen ziel aantreffen. Heer, raak ons aan met uw evangelie. Til ons op. Richt ons op uw licht. In Jezus' naam. Amen. We gaan het evangelie lezen uit Matteüs 26 en 27. Wat mij betreft de afsluiting van een lange reeks spreken over Matteüs. Matteüs 26, de gevangenneming. Matteüs 27, een deel van de episode van Judas. En een deel van de episode van Pilatus. Hans van der Veen leest het evangelie voor.
Nog voor Jezus uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de 12, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het, die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af en zei, gegroet Rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen? Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep een van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem, steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan? Waar staat dat het zo moet gebeuren? Toen zei Jezus tegen de omstanders: met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven. En toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg. Jezus voor Pilatus. De volgende ochtend vroeg namen alle hoge priesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de 30 zilverstukken naar de hoge priesters en oudsten terug en zei: ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen. Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. Nu had de prefect de gewoonte om op elk Pesachfeest 1 gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd: wie wilt u dat ik vrijlaat? Jezus Barabbas of Jezus die de Messias genoemd wordt? Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. En terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht: laat je niet in met die rechtvaardige. Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan. En ondertussen haalden de hogepriesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, riepen ze. Pilatus vroeg hem: ja, wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias wordt genoemd? En alle antwoorden: aan het kruis met hem. Hij vroeg: maar wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder: aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoordde: laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend en onze kinderen. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij. Maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten gezelen.
Is dat niet een verrassing? Dat Judas het, als het erop aankomt, helemaal niet wil dat Jezus gedood wordt. En is het toch ook niet verrassend dat Pilatus zich in bochten wringt, omdat ook hij het eigenlijk niet wil dat Jezus gekruisigd wordt? En is het niet ijzingwekkend dat het toch gebeurt, dat Judas het nakijken heeft en Pilatus ook? Het is vreemd, zoals Judas omdraait. Er is een plaatje van. Van Judas hier in die sinistere duisternis met zijn bozaardige kant van het verraad. Maar hier in 27, daarin zegt hij: maar dit is mijn bedoeling niet. En de uitleggers hebben dat wel verzacht en gering gemaakt. En zeggen: ja, 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 hij zegt wel dat hij spijt heeft, maar dat gaat niet diep. Maar ik denk dat dat weinig recht doet aan het ingewikkelde en vreemde van het verhaal. Want het is niet waar. Het woord dat hier gebruikt wordt door Matthäus, dat Judas berouw krijgt, dat woord gebruikt hij ook in een gelijkenis van Jezus, waarin het gaat over een knecht die eerst tegen zijn vader zegt: ik wil beslist niet werken in de wijngaard, u zoekt maar een ander. En die later op zijn schreden terugkeert en het alsnog doet. En dat wordt dan toegepast op de hoeren en tollenaars die tot bekering komen. Matthäus 21. Het woord berouw dat hier gebruikt wordt, wordt ook gebruikt in 1 Samuel 15. En dan door de Heere God: ik heb er berouw van dat ik Saul tot koning heb aangesteld. Judas is zoals eigenlijk elk mens ergens ook een raadsel. Als hij ziet wat er gebeurt, wil hij het uit de grond van zijn hart niet. En dan spreekt hij een verontschuldiging uit, een schuldbelijdenis die er niet om ligt. Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Een onschuldige. De oude vertaling geeft weer onschuldig bloed. En dat is een staande uitdrukking in het Oude Testament. En altijd in combinatie met dat de Heere God zich daarover opwindt, dat onschuldig bloed in deze wereld zoveel gedood wordt. Mensen die onschuldig zijn, die zomaar weggemaaid worden, nou weer in Zweden, onschuldig bloed. Dat grote woord neemt Judas in zijn mond. Onschuldig bloed is het, dat door mijn toedoen vergoten dreigt te worden. Heb ik gedaan. Hij neemt de volle verantwoordelijkheid. En hierin is Judas zo'n respectvolle man, waar je respect voor zou kunnen hebben. Zet dat eens af tegen de Duitse oorlogsmisdadigers die bij het tribunaal van Nuremberg bijna allemaal te laf waren om verantwoordelijkheid te nemen. Of te laf waren om te erkennen dat ze in gruwelen terecht waren gekomen. En die niet op hun schreden wilden terugkeren. Dit is iemand die lef heeft om te zeggen: het was verschrikkelijk wat ik gedaan heb. Ik heb een zonde begaan. Ik maak mij aan het vergieten van onschuldig bloed schuldig. En dan het ijzingwekkende dat die hoge priesters en oudsten dan zeggen, wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen. Jouw probleem. En dan raakt Judas zo verstrikt in zijn schuldbesef en in zijn machteloosheid dat hij doet wat maar één keer eerder in de Bijbel beschreven wordt van iemand: zichzelf ophangen. Achitofel, raadgever van koning David, die heeft zichzelf ook opgehangen. Dit is een drama binnen een drama. Een man die meer is dan zijn verraad. En die overweldigd wordt door zijn eigen fout. En die het recht wil trekken. Maar het niet voor elkaar krijgt. En die dan door totale wanhoop er een eind aan maakt. Ja, het is waar. Er zit geen geloofsbelijdenis bij Judas. Het is niet zo dat hij zegt, ik heb mij aan de Christus vergrepen. Wat hij gedacht heeft, weten we niet. Maar er zit geen geloofsbelijdenis in. Er zit één en al duisternis in. En het gaat zoals hij het niet wil. En dat is bij Pilatus in zekere zin ook zo. Het gaat zoals hij het niet wil. Het grote verschil is dat Pilatus macht had. Maar het aparte van het verhaal is dat wordt geschetst hoe die macht eigenlijk ingekapseld wordt. En verpulverd. En omslaat in onmacht. Want Pilatus komt hier niet als een vent tevoorschijn die de lakens uitdeelt, maar als iemand die tussen de wielen terechtkomt en zich er dan uit redt, als een rasechte opportunist, omdat hij zelf zijn hachje wil redden. Maar zover komt het met Pilatus, dat hij tussen de wielen terechtkomt. Diep in zijn hart weet hij het, dat hij deze man moet vrijspreken. En dan komt ook nog zijn vrouw met die indringende waarschuwing. Man lief, ik heb een droom gehad. Weet wat je doet. Dit gaat fout. Pas op, pas op, pas op. En dan komt hij met die greep van Barabbas. En dan lijkt het pleit beslecht. Want als je die twee naast elkaar zet, de man van de terroristische aanslag en Jezus, dan weet je hoe de bal gaat rollen. Dan kiezen de mensen eieren voor hun geld. En zeggen, ja, als je ons voor dat dilemma stelt, dan natuurlijk de terrorist. De terrorist van Zaventem bijvoorbeeld. En dat gebeurt niet. Er ontstaat een dynamiek waar Pilatus totaal niet mee gerekend heeft. En waar hij niet tegen opgewassen is. En dan ziet hij ervan komen oproer. En in zijn carrière als prefect, als Romeins bestuurder, had hij al een keer ellende gehad met een Joods oproer waar hij bij de keizer zich voor moest verantwoorden en waar hij maar net zijn hachje bij kon redden. En als het nu weer oproer wordt, Ja, wat komt er dan voor chaos? En als dan die Romeinse legioenen de zaak gaan bestrijden. Wat een bloedbad. Dan moet je niet willen. En dan wordt de rechter ineens een gehaaide politicus. Hier sneuvelt het recht. Wordt het overwoekerd door politieke afweging. En dan zegt hij, ja dan, als het er zo voor staat, dan kunnen we toch maar beter ze hun zin geven. En dan zegt hij precies hetzelfde als wat de hoge priesters tegen Judas zeggen. Het is jullie probleem. Los het zelf maar op. Ik was mijn handen in onschuld. Het verschil is dat toen de hoge priesters dat zeiden, los het zelf maar op, Judas, jouw probleem, jongen. Dat zij daar met de buit van doorgingen. Maar dat als Pilatus het zegt, dat hij het onderspit delft. Akkoord. Hij redt zijn hachje. Akkoord. De legioenen hoeven er niet aan te pas te komen om een bloedbad aan te richten. Het is wel een nederlaag. En het gebeurt. Ja, hoe gebeurt het eigenlijk? Wat is dat voor geschreeuw? Wat is dat? Dat ineens al die mensen dat overnemen, dat kruisigen. En wat is dat dat zij ook als in een vlaag van verstandsverbijstering deze keuze maken? Wat is dat toch in dit verhaal? En wat is dat toch? Dat onze lieve Heer zoveel mensen genezen heeft, nu kapot moet. Dat zich verhaal van Judas, dat lijkt eigenlijk wel heel erg op de radeloze somberheid van de moderne mens die zegt, ja, er zit in onze wereld een demonische drang tot zelfdestructie, tot zelfverwoesting. Het kwaad in deze wereld, dat is onoverwinnelijk. Dat kan geen mens tegenhouden. Dat kan niemand overwinnen. Dat overwoekert alles. Dat luidt het einde in. Er zit bij heel wat mensen op het ogenblik in de wereld een bodemloze triestheid. Het kwaad, we krijgen het er niet onder. Het overwint. En alle mensen van goede wil, ze staan machteloos. Het zou me niet verbazen als er bij u ook wel zitten die dat af en toe denken of vrezen. Die somberheid in je hart. Dat het dus helemaal niemand lukt om in Syrië een eind aan de hel te maken. En in Soedan. Dat zware gevoel van triestheid. In wat voor wereld leven wij? Wordt steeds erger. En niemand houdt het tegen. Daarom is het zo ontzettend goed om in dit verhaal te luisteren naar om wie het gaat. Hij heeft veel gezwegen, onze Heer. Maar hij heeft genoeg gezegd om ons perspectief te geven. En ik richt vanmorgen uw aandacht op die woorden die hij spreekt als één van de omstanders toch nog proberen het kwaad te voorkomen. Die metgezel die naar zijn zwaard grijpt, het trekt, uithaalt en de dienaar van de hoge priester een oor afslaat. Toegegeven, het effect is niet overweldigend. Er zit ook eigenlijk alweer een bevestiging. En als je dan gaat vechten, ach man, hou op, wat levert het op. En dat is ook waar de Heer voor waarschuwt. Denk erom, wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Ook daarmee voorkomen wij het niet. Ook daarmee keren wij het kwaad niet. Als we mee gaan doen, dan zuigt het ook ons alleen maar mee in die spiraal naar beneden. Maar wat dan? En dan zegt de Heer dit, en dat is denk ik zo'n lichtgevend woord hier. Dan zegt hij: weet je niet dat ik mijn vader maar ter hulp hoef te roepen? En dat hij mij dan onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking zou stellen. Ja, we zijn goed. Ik ben helemaal goed, Rick. Ik ben helemaal vergeten, maar je hebt het prachtig bijgehouden. Want nu komen we bij dat de schriften in vervulling moeten gaan. 12 legioenen engelen. Daar zit ook alweer ironie in. Ik heb er hier 12, waarvan 1 mijn tegenstander al is. En de andere 11 gaan binnenkort op de loop. Maar ach, zegt de Heer, ik hoef maar met de vinger te knippen. 1 signaal. Ik heb hier 12 anderen. En die krijgen het voor elkaar. Geloof dat maar. 12 legioenen engelen. Het zit hem niet op macht vast, zegt Christus. Als ik dat zou vragen, dan zou de enige die macht heeft, zijn macht ook aanwenden om dit te voorkomen. Er is er 1 die het kan. God. Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan? Waar staat dat het zo moet gebeuren? Dat moeten, dat is het woord. Dat moet. Dat wij soms kunnen vereenzelvigen met die onvermijdelijkheid van het kwaad. Maar dat hier, in het woord van onze Heer, een heel andere noodzaak weergeeft. Het moeten waar Christus hier op doelt, dat is. Hij is uit, Jan. Goed zo, jongen. Het moeten, dat is hier de planmatigheid. Het beleid. Het diepe door God erop aangelegd zijn dat de steen door de tempelbouwers wordt weggesmeten. En zo de hoeksteen wordt van het nieuwe gebouw. Ik denk dat het ook heel goed is om er hier op te letten dat onze Heer zich aan de schriften vastklampt. En dat is echt wat anders dan van, nou, dan moet je even wat opzoeken en dan staat er tekst zus en tekst zo en dan snap je hoe het zit. Het is heel wat anders. Wat Jezus doet is een heel leven lang lijden dicht bij de schriften, de Bijbel. En zoeken de zin. Zoeken naar licht in de Bijbel. Zodat het ook wordt, uw woord, een licht op mijn pad. Jezus heeft zich alleen maar door deze hel heen kunnen worstelen. Doordat hij de schriften kende. En in de schriften zocht en vond. Iets dat uitgaat boven wat mensen doen. De laatste. Dat is in Matteüs 21. Waar hij op die psalm teruggrijpt. De psalm die we aan het begin hebben gezongen. De steen die de bouwers afkeurde. Is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer. Een wonder in onze ogen. Het is alsof onze Heer zich aan die tekst heeft vastgeklopt. Alsof dat zijn leidraad is geworden. Zijn houvast. zijn grond onder zijn voeten. En alsof hij zo het kwaad recht in de ogen kon zien. En alsof hij zo ook aankon dat wat Judas niet wilde, Pilatus eigenlijk ook niet, en hij al helemaal niet, dat dat toch ging gebeuren. Het is alsof hij hier tast naar waar hij zo om gebeden heeft. Niet mijn wil, Vader, maar de uwe. Uw wil. Geen noodlot. Geen overmacht van het kwaad. Maar Gods diep verborgen stuwen naar het licht. Waarbij en Judas en Pilatus en de hoge priesters, zonder dat ze het weten en zonder dat ze het willen, dienstbaar zijn aan wat God wil. Een hoeksteen. Een fundament. Een nieuw begin. Een nieuwe wereld. Waar je op kan bouwen. Versmaakt door de bouwers. Die hoeksteen. Zo'n hoeksteen wil Jezus zijn. En daarom zegt hij: niet tegenhouden. Jullie kunnen het niet. En ik wil het niet. Het verhaal van dat gruwelijke is het verhaal van God. Die lichtput uit grondeloze diepte. En die op een voor ons volkomen verborgen wijze bezig is in Jezus Christus een nieuwe wereld te bouwen. Uit grondeloze diepte put hij licht. En vreugde uit pijn. Hij voert vol, maakt zijn plannen uit. Zijn wil is soeverein. Amen. Dat zijn de woorden van gezang 447 vers 2. Terwijl u ze op het scherm te zien krijgt, zal Christian een muzikale meditatie spelen over de melodie van dat lied. En aansluitend gaan wij zingen Jezus alleen. Nummer 100 uit de eigen bundel. En wat vraagt God nu van ons? In elk geval dit. Dat wij Hem als onze enige Heer en Redder hoog houden in dit leven en dienen. Ik vraag nu uw aandacht voor het eerste gebod en dan uitgewerkt zoals het staat in Psalm 73. In Psalm waarin ook enorm wordt opgelopen tegen het onrecht en het kwaad dat in deze wereld heerst. Een psalm waarin iemand ook dreigt uit te glijden en te vallen en de rug naar God toe te keren. En dat gebeurt gelukkig niet. Maar terugblikkend zegt hij dan in Psalm 73 vers 21. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg met eer bekleed. En dan komt de geloofsbelijdenis. Vorige week liet ik hem al horen. Wie buiten u heb ik in de hemel. Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam. De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. Het eerste gebod is dus ook dit. Mensen, loop je niet vast in de verbittering. Verstrik je niet in het cynisme. Zet jezelf niet gevangen in de wanhoop. Gij zult de Heere, uw God, lief hebben. Hem alleen. Met heel uw hart. Met al uw kracht. Met al uw verstand. Wacht u voor de verbittering. Kom altijd weer terecht bij het loflied. Wie heb ik nevens u omhoog? We gaan zingen Psalm 73, vers 10. Zou Judas een uitweg hebben gezien als hij tot het belijden was gekomen, maar dat onschuldig bloed dat ik verraden heb, dat is de Messias die voor mij dit wil doen? We weten het niet. Judas verhing zich voordat het laatste woord gesproken was. Het is volbracht. Wij leven nu het laatste woord gesproken is. Laten wij nu ervoor gaan staan en ons geloof beleiden dat Jezus van Nazareth de Zoon van God is, die in de kracht van zijn geest voor ons de prijs heeft betaald en de hoeksteen is geworden. We beleiden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We doen dat staan. En we zingen staande dan ook aansluitend gezang 444. In verbondenheid met eindeloos veel medegelovigen die er waren voordat wij leefden en die er nu zijn zonder dat we ze kennen, zeggen we het. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in het rijk van de dood en op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam. Ik geloof het eeuwige leven.
Thank you.
Ouderling van dienst Johan van der Wiel heeft nog een aantal mededelingen voor u.
Wanneer u of jij na afloop van de dienst graag samen met de predikant of met iemand anders wilt bidden, is daar gelegenheid voor in de stilteruimte. De collecte is bestemd voor de zending, voor de ondersteuning, ontwikkeling van gemeenten in het Nkutu-district. De bloemen gaan als felicitatie van de gemeente naar Peter Bobert. Hij is afgelopen week als hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven geïnaugureerd. Wie zou die willen bezorgen? Dankjewel. De Kerkenraad roept u op om namen en motivering door te geven van mensen die in het volgende seizoen de gemeente kunnen dienen als diaken of ouderling. Er zijn dan 5 vacatures. We zoeken 2 ouderlingen, 1 diaken, 1 taakveldouderling gemeenteopbouw en 1 taakveldouderling eredienst. De briefjes hebt u kunnen vinden in uw postvak. Uiteraard mag u ook de namen per e-mail naar de scriba sturen. In deze week voor Pasen zijn er samenkomsten, vespers, waarin stilte, samenzang en overdenking centraal staan. Hierin werken 4 kerken in Eindhoven samen. Deze vespers zijn middelen om gezamenlijk gericht te zijn of gericht te raken op de heilsfeiten van Goede Vrijdag, het lijden en het sterven van onze Heer Jezus Christus, en Pasen. Onze Heer bleef niet in de dood, Hij stond op, Hij leeft. In de samenkomsten worden van de maandag tot en met de vrijdag enkele personen rondom Jezus nader belicht. Dat zijn Judas, Caiaphas, Petrus, Pilatus en Maria. Informatie over locaties en tijden is te vinden in de laatste uitgave van de contactsleutel. U bent van harte uitgenodigd. Vanavond is er een lezing in dit kerkgebouw over voltooid leven. De spreker is Maarten Verkerk, bijzonder hoogleraar christelijke wijsbegeerte aan de TU in Eindhoven en aan de Universiteit Maastricht. Aanvang 8:00. Als u vanavond niet aanwezig kunt zijn, kunt u live via kerkinternet meeluisteren of later de opname afspelen. Dank u wel.
Bij de samenkomsten die deze week gehouden worden, mag ook die van aanstaande donderdag genoemd worden in het Pieter Ijfhuis. Langzamerhand een traditie, een paasviering met muziek, een verhaal dat verteld wordt, iets lekkers bij de koffie. Het aantal bezoekers lijkt wat af te nemen. Die er zijn, geven evenwel altijd er weer blijk van dat ze dit buitengewoon mooi en goed en fijn vinden om mee te maken. Alle reden om een zegen te bidden. 2 dagen later, zaterdag 15 april, beleef Pasen. Hopelijk zullen er heel veel mensen dan met elkaar ook weer in zang en overweging toeleven naar Pasen. Ook voor dit event is gevraagd om gebed en dat zullen we graag doen. En in de nacht van zaterdag op zondag, de paasnacht, is er een Catharina-nacht. Om u een gevoel te geven voor de aantallen mensen die dan in zo'n kerk kunnen komen. Tussen de 80 en de 300 bezoekers. Wat voor mensen? Jongeren die aan het uitgaan zijn, expats, asielzoekers, studenten, internationale studenten, thuislozen, daklozen of gewoon mensen die binnenkomen. Breed publiek. En iedereen die er geweest is, zegt altijd weer, het is heel apart hoe dan de sfeer van de kerk iets opent bij mensen. Hoe de contacten, gesprekjes, ontmoetingen plaatsvinden. Wat dat mag doen. Reden om te danken en te bidden. Ik wil voorgaan in gebed. Met verwondering danken wij u, Heere God, hoe u God bent, hoe u werkt in deze wereld en hoe u uw lieve Zoon voor ons hebt prijsgegeven in die afgrondelijke duisternis en voor het licht dat u daaruit put. Het is niet te bevatten en behoed ons ervoor dat we het proberen te bevatten en te verklaren en er een schema van te maken. Help ons om er een groot wonder in te ervaren, waarin licht straalt. En help ons om zo ook ons toe te vertrouwen aan Jezus Christus. Juist ook als we met de duisternis, de fouten, de verkeerde keuzes in ons eigen hart worden geconfronteerd. En ons soms ook voor het hoofd slaan om wat we gedaan of nagelaten hebben. Kunnen praktiseren omdat we het niet voor elkaar hebben gekregen. Als we bij de brokken zitten van onze eigen gebrekkigheid of onze eigen verkeerdheid. Help ons juist dan om onze hoop te vestigen op de gekruisigde. We bidden u of u zo ook wilt zegenen alle vieringen deze week. En zeker ook de vieringen waarbij geprobeerd wordt om mensen die er geen idee van hebben wat het eigenlijk allemaal betekent, om die dit te bereiken. Wilt u zo Catharina-nacht rijk zegenen? Wilt u beleefd Pasen tot een zegen maken voor de deelnemers? Wilt u er zijn in het Pieter Ijfhuis? En harten raken en openen. Wij bidden u voor mensen zoals Judas, die er geen gat meer in zien. En die tot wanhoopsdaden geneigd zijn. En voor de omgeving van zulken. O Heer, ontferm u over hen. Wij bidden u voor al die mensen die behoren tot het oude volk van u, de Joden, die tot op heden in Jezus onmogelijk de Messias kunnen zien. Zo aan hem voorbij blijven lopen. En zo ook ons blijven confronteren met dat wrange en vreemde en pijnlijke. Dat we als heidengelovigen hen moeten missen in onze aanbidding van Jezus uw Zoon. Ook voor hen bidden we u dat ze het gaan zien, dat er licht komt in het bericht over Jezus van Nazareth. En dat ze eindelijk heen kunnen stappen over alles wat de kerk gedaan heeft om het hen tegen te maken. Zegent u alstublieft het getuigenis van allen in het land van de Joden, in kringen van de Joden, dat iets wil overbrengen van zijn onmetelijke liefde. We bidden u voor allen onder ons die zich machteloos voelen, die een gevecht verliezen, bijvoorbeeld een gevecht om hun relatie in stand te houden. Wees u met hen die een echtscheiding achter de rug hebben. En helpt u ons als gemeente om een warme, goede, aanvaardende gemeenschap voor hen te zijn. Wij bidden nu voor deze wereld, waarin machthebbers en rechters soms niet eens opgewassen lijken tegen al het kwaad dat op hen aankomt. Wij bidden nu voor rechters dat ze de rug recht mogen houden en dat het recht niet ten prooi valt aan gehaaide politiek en dat ze blijven doen wat ze moeten doen, de onschuldigen beschermen en de misdadigers straffen. Zegent u zo de rechtspraak, ook de internationale. En wees u bij de machthebbers, die zo kunnen worden meegezogen in vuile spelletjes. En wilt u dwars door al dat menselijke heen macht van presidenten en generaals gebruiken om toch glimpen van redding en recht te realiseren. En wij bidden u of u uiteindelijk die hoeksteen die u gelegd hebt door alle smaad en vijandschap en lijden heen, of u die wilt uitbouwen tot uw wereld waarin al ons kwaad vergeven en weggedaan is en waar alles vol zal zijn van uw liefde en rechtvaardigheid. Wij bidden u om uw eindoverwinning in Jezus Christus, onze Heer. Amen. De collecte wordt gehouden. De tieners komen terug. Dan zingen wij lied 574 uit het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk. Thank you. Heer zegene u. Hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.